Want je zult maar Saulus heten en moeten veranderen in een Paulus. Dan moet er nogal wat gebeuren. Want als er één persoon is die de volgelingen van Jezus, leerlingen van de weg, zoals ze ook wel genoemd werden, als er één persoon is die ze wil uitroeien, misschien wel met wortel en tak, dan is het Saulus. Helaas wordt Saulus daarmee op één hoop gegooid met allerlei vrede vervolgens uit de wereldgeschiedenis. En eigenlijk is dat volledig ten onrechte. Om dat duidelijk te maken wil ik eerst teruggaan naar de schriftlezing over Petrus en Johannes. Een paar weken geleden sprak Piet Bronges een aantal gedachten uit naar aanleiding van de genezing van een verlamde die bij de poort zat te bedelen om een aalmoes. Elke dag weer, en dat al gedurende 40 jaar. Een uitzichtloos bestaan dat alleen dankzij zijn vrienden nog een beetje leefbaar is, omdat ze hem dagelijks heen en weer brengen naar de tempel. Piet sprak over de eerste en de tweede blik. Petrus en Johannes hadden op de eerste blik hem al of niet een aalmoes kunnen geven, zoals heel veel mensen dat deden die voorbij kwamen. Maar ze keken verder dan zijn bedelende hand en gaven hem waar hij misschien al lang niet meer op hoopte. Ze laten hem opstaan en geven hem daarmee ruimte om zelf weer gestalte te geven aan zijn leven. Het is dan ook niet voor niks dat hij dansend en springend en godlovend door de tempel gaat. Tot stomme verbazing van ieder die hem daar altijd bij de poort heeft zien zitten. Natuurlijk komt daar veel volk op af. Wat Petrus en Johannes uitdaagt om hun paas- en pinksterboodschap nogmaals uit te dragen. De Heer is waarlijk opgestaan en zijn Heilige Geest geeft je de mogelijkheid het leven ten volle te leven. Een mooie boodschap. Maar de hele gebeurtenis maakt het Sanhedrin, de hoeders van de tempel, de Talmud en de wet en de profeten onrustig. Het is nog maar zo'n 7 weken geleden dat er genoeg onrust was rondom die Jezus. En nu staan er weer 2 volgelingen van hem in het brandpunt van de belangstelling. Wanneer stopt dit gevaarlijke gedoe nou eindelijk eens? Ze besluiten daarom zelf in te grijpen en de 2 mannen direct gevangen te laten zitten. Zo gaat dat. Als je afwijkt van het gemiddelde, als je voor onrust zorgt, dan keert het bestaande systeem zich tegen je en word je, als je mazzel hebt, onschadelijk gemaakt door je buitenspel te zetten. En als je pech hebt, gaat het systeem veel verder en worden er tegenwoordig zelfs vliegtuigen voor ontvoerd om jou gevangen te zetten, te martelen en als het nodig is te doden. De volgende ochtend worden Petrus, Johannes en de ex-verlamde voorgeleid bij het Sanhedrin en ontstaat er een bijzondere padstelling. Op de vraag in wiens naam Petrus de verlamde heeft kunnen genezen, neemt hij de gelegenheid opnieuw in een toespraak nog eens te herinneren aan Jezus die dankzij het Sanhedrin is gekruisigd. Daar komt het Sanhedrin niet veel verder mee. Sterker nog, het brengt hen in verlegenheid. Meegaan in Petrus' betoog dat het dankzij Jezus was, kan naar hun overtuiging over de tempel en de Torah niet. Maar zeggen dat het onmogelijk zo kan zijn, als Petrus het noemt, dat kan ook niet. Iedereen heeft gezien wat er gebeurd is. De verlamde staat gezond en wel voor hen en veel mensen hadden zich, naar aanleiding van wat ze gezien hadden, aangesloten bij de leerlingen van de weg. Hoe moeten ze er nu voor zorgen dat de rust weer keert en er niet alweer gedoe met de Romeinen ontstaat misschien? Ze laten daarom het antwoord in het midden en komen tandenknarsend niet veel verder dan een spreekverbod. Een spreekverbod waarvan Petrus direct aangeeft dat hij zich in Gods naam daar niet aan zal houden. Hiermee komen de leerlingen van de weg, de volgelingen van Jezus, in korte tijd na zijn dood en opstanding tegenover het systeem te staan. Een levensgevaarlijke situatie. Want het blijft niet bij deze ene gebeurtenis, en dan spring ik even een stukje verder in Handelingen. De Hoge Raad moet immers waken over de tempel en over Israëls erfgoed. En de leerlingen van de weg lappen dat voor hun gevoel voortdurend aan hun laars. Voor hen is Jezus niet dood, hij leeft. En in alles wat er gebeurt kun je zien dat zijn geest wonderen verricht. Dan is het toch logisch dat je meer gehoorzaam bent aan God dan aan mensen, aan het Sanhedrin. Dat leidt uiteindelijk iets verderop in Handelingen tot de steniging van Stefanus onder de ogen van de jonge Saulus. Saulus was niet zomaar iemand. Bij zijn ouders in Tarsus had hij geleerd hoe belangrijk het was, zeker als je buiten Israël woonde, ver van de tempel, je te houden aan de wet en de profeten. Zo kon je God op de goede manier blijven dienen en laten zien dat je behoorde tot zijn uitverkoren volk. Zo kon je zuiver blijven en niet opgaan in de heidense volken en gebruiken om je heen. Saulus was een ijverige leerling die zich volledig inzette voor de wet en de profeten. En daarom werd hij door zijn ouders naar Jeruzalem gestuurd om daar in de leer te gaan bij de beroemde Farizeeër Gamaliel, één van de leden van het Sanhedrin. Ook daar viel hij op als een ijverige leerling die voor alles wilde zorgen dat iedere Jood zich goed zou houden aan de wet en de geboden. Immers, als iedereen zich onder de wet stelde, dan werd de tijd dat de Messias zou komen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat deze Saulus zich ook ijverig toonde in het optreden tegen de leerlingen van de weg. In Tarsus had hij ervaren hoeveel moeite het kost om zuiver naar Gods wet te leven, als er zoveel heidense invloeden om je heen zijn. Bij Gamaliel is hij nog verder gevormd en bevestigd in de overtuiging dat de Messias pas zal komen als iedere Jood zich onder de wet stelt en daarna leeft. Wat Petrus, Johannes, Stefanus en al die andere volgelingen doen, dat staat haaks op wat van hen als Joden verwacht werd in zijn ogen. En omdat ze erin volharden dit zo te doen, is het beste ze allemaal te vervolgen, gevangen te zetten en desnoods nog verder te gaan. Tot zover zou je Saulus, zoals ik in het begin van de overdenking noemde, misschien toch nog wel op één hoop kunnen gooien met allerlei andere vredevervolgers in de wereldgeschiedenis. En eigenlijk is dat een wrange constatering als je verder leest in de Bijbel. Maar goed, hij deed het en in de tweede schriftlezing van vanmorgen is hij onderweg naar Damascus om ook daar de uitgeweken leerlingen van de weg voor de keuze te stellen. God weer te gaan dienen of het leed over zichzelf af te roepen. Maar dit is wel zijn laatste kruistocht, omdat hij onderweg, zoals Lucas het omschrijft in Handelingen, getroffen werd door een verblindend licht en een stem hoort. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En op zijn vraag, wie ben jij, komt er een antwoord. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Wat er precies is gebeurd, wordt eigenlijk niet omschreven. En Paulus heeft er zelf ook maar één keer over geschreven. Dan schrijft hij, ik heb de gemeente Gods vervolgd, maar God heeft zijn zoon in mij geopenbaard. Misschien is het ook wel belangrijker wat er na deze dag gebeurt. Saulus wordt naar Damascus gebracht en 3 dagen lang is hij blind, eet niet en drinkt niet. En het is heel goed denkbaar dat hij al die tijd bezig is geweest met het zoeken naar het antwoord op de vraag die hij gesteld heeft. Wie ben jij? Als ijveraar voor de Torah had hij altijd alles geweten. Was hij de knappe jonge theoloog, kenner van Israëls heilige boeken. Daarbinnen was geen plaats voor de leerlingen van de weg. Laat staan voor Jezus, wiens leven zoveel verder ging dan wat hij geleerd heeft, Saulus, bij Gamaliel. Het lijkt er vaak op dat hij zich niet eens onder de wet en de profeten stelt. 3 dagen lang heeft Saulus zich misschien wel afgevraagd of hij al die tijd al blind is geweest. Of hij anders moet leren kijken, met andere ogen zich een heel andere zienswijze eigen moet maken. Hij mocht zijn weg naar Damascus, maar ook zijn weg in het leven niet vervolgen. Maar wat is dan de weg die hij moet gaan? En wie is Jezus? Wie is God eigenlijk? Moet hij niet opnieuw, van de grond af aan, opnieuw gaan denken en geloven? Als Ananias hem na 3 dagen denken en vasten de handen oplegt, zegend, vallen hem de schellen van de ogen. En gaat hij, als hij weer op krachten is, in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is, die juist de wet en profeten tot leven gebracht heeft, vervuld heeft. Volgens mij is het niet onwaarschijnlijk dat Saulus zich voor de gebeurtenis op de weg naar Damascus zich al eens heeft afgevraagd waar hij mee bezig was. Uit zijn latere brieven spreekt immers niets dan liefde. Zoals we enkele weken geleden de liefde in Romeinen 8 lazen. Ik ben er zeker van dat de dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Nog sterker beschreef Paulus dat in 1 Korinthe 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze 3. Maar de grootste daarvan is de liefde. Paulus' ijver voor de wet en de profeten berustte op zijn liefde voor God en zijn volk. En eenmaal tot een ander inzicht gekomen wat betreft Jezus, breidt die liefde zich uit tot alle mensen. Joden, leerlingen van de weg, heidenen en wie nog meer wilde luisteren naar het verhaal van God met mensen tot aan het einde der aarde. Saulus is Paulus geworden. Tot nu toe een overdenking met veel Bijbeluitleg, geladeerd met gedachten van mezelf en gedachten van schrijvers als Tom Wright en Nico Terlinde. En wat moeten wij, wat moeten jullie daarmee? Mijn beeld van Paulus, maar zeker ook van het boek Handelingen, is altijd maar heel beperkt geweest. En door ermee bezig te zijn geweest, is mijn beeld rijker geworden. Ben ik tot rijkere inzicht gekomen? Heeft het mijn geloof versterkt? Het heeft me ook het inzicht gegeven dat wij als christenen in de loop der eeuwen ver afgedwaald zijn van de boodschap waar het eigenlijk om gaat. In het verleden is ook onze christelijke kerk terechtgekomen in verschillende systemen. Kijk maar naar de vele verschillende soorten kerken die er zijn, waarin vaak weinig ruimte was voor kritische vragen. De verering van het eigen heilige huis was sterk genoeg om te proberen kritische geluiden het zwijgen op te leggen. Daarmee is het maar de vraag of we nog gekeken hebben naar wat de mensen om ons heen, al of niet verlamd, nodig hadden. Het is al erg genoeg dat dat gebeurt in onze maatschappij, waar mensen, zoals bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire, vermorzeld worden door het systeem. Maar het is nog erger waar dat gebeurt. En hoe vaak is dat niet gebeurd? Op de plek waar je mag verwachten dat de liefde van God de boventoon voert en we verder kijken dan de eerste blik. Waar je mag verwachten dat we kijken naar heel de mens. Wat me zorgen baart, is dat we het hebben laten gebeuren dat christen zijn en geloven in ons westerse deel van de wereld langzamerhand een randverschijnsel aan het worden is. Natuurlijk is het fijn dat we niet vervolgd worden, dat we anderen niet volgen, dat we het goed kunnen hebben samen. Maar langzamerhand staat de wereld haast onverschillig tegenover de boodschap van liefde die door de Bijbel en ook door Paulus is uitgedragen. Let wel, ik geloof er niet in dat we nieuwe zendingsreizen moeten organiseren of hard moeten werken om zieltjes te winnen. Daarmee zou je ook nog wel eens kunnen bereiken dat mensen in plaats van onverschillig zelfs vijandig tegenover ons komen te staan. Waarmee de boodschap van liefde nog verder op de achtergrond raakt. Maar ik geloof wel dat we met de inzichten die we kunnen krijgen uit de Bijbel en alles wat er daarna geschreven is, misschien ijveriger mogen zijn in het uitdragen van die kostbare schat die wij in handen hebben. Ik zou bijna zeggen, de parel die hier in handen ligt. Hiervoor hoef je niet zo fanatiek te zijn als Paulus. En zeker niet zoals het Sanhedrin. En ook niet zoals Petrus en Johannes, die ondanks alles overal hun toespraken hielden. Niet iedereen kan dat nou eenmaal en dat hoeft ook niet. Maar het kan wel anders. En het kan ook op elke leeftijd. Met elk klein gebaar van naastenliefde. Met elke blik die verder kijkt dan de eerste blik. Met elke keer dat je mensen laat blijken dat je van ze houdt met de liefde van de Heer. Want als we anderen iets kunnen bieden waar nog meer honger naar is dan naar huidhonger, dan is het geloof, hoop en liefde, maar vooral de liefde. Daarin zal zichtbaar kunnen zijn wat Gods Koninkrijk op aarde eigenlijk voorstelt. Hier, nu, onder ons. Amen.